Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we schriftlezing en psalmen voor deze morgen noemen. We lezen Hebreeën 4. Hebreeën 4. We zingen psalm 81 vers 12 en 13. Psalm 32 vers 3. Psalm 40 vers 3 en 4. Psalm 95 vers 4. En psalm 65, vers 1 en 2. We lezen Hebreeën 4. En de psalmen van deze morgen zijn psalm 81, vers 12 en 13. Psalm 32, vers 3. Psalm 40, vers 3 en 4. Psalm 95, vers 4. En psalm 65 vers 1 en 2. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, zingen we met elkaar van psalm 81, het 12e en het 13e vers. Psalm 81, vers 12, opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. En het 13e vers, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Psalm 81, vers 12 en vers 13. Luisteren wij ook vanmorgen samen naar de lezing van de Heilige Wet van de Heere en zingen wij daarna uit Psalm 32 het derde vers. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naamt die gunstig weg. Psalm 32 vers 3 in antwoord op de lezing van de Heilige Wet des Heeren.
Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heeft. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog en dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw God, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen.
Oh,
Gemeente, wij openen het woord van de Heere vanmorgen in de brief aan de Hebreeën. En wij lezen met elkaar het vierde hoofdstuk in zijn geheel. De schriftlezing Hebreeën 4, de versen 1 tot en met 16.
Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is er evangelie verkondigd, gelijk als een naar het woord der prediking deden genut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft. Zo heb ik het dan gezworen in mijn toon. Indien zij zullen ingaan in mijn rust, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag aldus gesproken, en God heeft op den zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl het dan blijft dat sommigen in denzelfde rust ingaan, en degenen wie naar de evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende, zo lang een tijd, daarna gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhaart uw hart niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat er niet iemand in denzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes, en des samenkoppelen en des merks, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met welke wij te doen hebben. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, den Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk is als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, omdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Zover.
Gemeente, laat ons samen het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed en hem vragen om zijn zegen. Heere eeuwige en almachtige God in de hemel, wat bent u goed voor ons, dat u ons ook vanmorgen samenbrengt rondom uw woord. Heere, dan zijn wij vanmorgen, zoals wij hier zitten, tekenen van uw langmoedigheid en van uw geduld met ons. Want Heere, dan hebt u in de achterliggende week met ons niet gedaan naar onze zonden en naar onze ongerechtigheid. Maar Heere, dan roept u ons ook vanmorgen om te naderen tot u. En het diepe wonder van genade is, Heere, dat u ook nadert tot ons. En dat u vanmorgen naar ons toekomt. Met het woord. Met de prediking van het evangelie. Met die zeer blijde boodschap dat u geen lust hebt in de dood van de zondaar en van de goddeloze, maar dat u daarin lust hebt dat hij zich zal bekeren en dat hij zal leven. En Heer, als dat enigszins tot ons doordringt, wat dat betekent, dat u de hoge, de heilige God tot ons afdaalt in het gewaad van het woord, en dat u ons zondaren opzoekt, Heere, wie zal dan niet klein worden? Als hij zichzelf leert kennen als zondaar, en als hij u leert kennen als God, de schepper van de hemel en de aarde, wie zal dan niet buigen, Heere? En toch, de praktijk van het leven, Heere, wijst uit dat u zondag aan zondag, ja dag aan dag, met dat machtige woord van het evangelie naar ons toe kunt komen. Maar dat evangelie, Heere, stuk breekt op de ongelovige werkelijkheid van ons leven. Op ongehoorzaamheid aan u. Op ongeloof. In het feit dat wij zondaren zijn, we geloven het niet, Heer. Maar ook in het feit dat u ons leven en ons behoud op het oog hebt, we geloven het niet, o God. En daarom, Heere, wij komen tot u in het gebed. En wij bidden u vanmorgen, Heere, zoudt u de hemel willen scheuren. En zoudt u genadig uw Heilige Geest willen neerzenden. En zoudt u vanmorgen, Heere, door de kracht van uw Heilige Geest ons leven willen vernieuwen. Ons hart, Heere, willen openen. Dat wij het gaan zien, dat we het gaan beseffen. Dat wij voor uw aangezicht niet kunnen leven. Tenzij wij tot u naderen. Door die grote hoge priester die de hemelen is doorgegaan. En dat u ons daartoe oproept. Heere, zoudt u ons door de kracht van uw Heilige Geest willen leren om te buigen voor u als zondaar. Om te vluchten tot de middelaar, de Heere Jezus Christus. En om te leven in afhankelijkheid van u. Heere, leer ons dan geloven. Leer ons dan nederig te leven. Heere, zal u zo degenen die u niet kennen, die u niet lief hebben vanmorgen, willen bekeren tot u. O Heere, dat ze niet langer met de rug naar dat bloed van de Heere Jezus Christus zullen toe blijven staan, maar dat ze zich zullen omwenden. Dat ze met haast de toevlucht zullen nemen tot de Heere Jezus Christus. Maar ook, Heere, dat uw kinderen vanmorgen bemoedigd mogen worden. Vertroost mogen worden. Doordat ze mogen zien op die grote hoge priester die de hemel is doorgegaan. Ja, dat ze vermaand mogen worden. Als ze verachterd zijn in de genade. Als ze dat gaan tot de troon van de genade achterwege gaan laten. Als ze traag en dor worden, Heere, wek ze dan op, opdat ze opnieuw mogen buigen bij u. O God van alle genade, zult u zo de rijen willen doorgaan, en zult u zo zondaren willen trekken tot u, en zult u zo, Heere, machtig en heerlijk uw woord in de gemeente willen neerleggen, opdat wij allen de ogen van morgen zouden mogen opslaan tot u die in de hemel zit, en opdat wij allen door de kracht van uw Heilige Geest zouden zoeken de dingen die boven zijn. De stad die fundamenten heeft, van wie de kunstenaar en de bouwmeester u bent, de levende God. O Heere, maak ons zo dan levend, uit genade. En dan kent u de gemeente, Heere, dan weet u hoe wij hier vanmorgen in de kerk zitten. U weet van ziekte. U weet van pijn. U weet van moeite. U weet ook, Heere, van de zieken die vanmorgen niet konden opgaan naar uw huis omdat ze ernstig ziek thuis liggen of in het verpleeghuis. Heere, wij bidden van u, zou u zich over hen willen ontfermen. Zie in genade en in gunst op hen neer, o God. Gedenk allen die met pijn en die met zorg over deze aarde moeten. Gedenk hen, Heere, die te maken hebben met psychisch lijden. Als de nevels van de depressie en soms de levensvreugde zo kunnen benemen. Als een rugzak van uit het verleden ons de schouders naar beneden drukt. Van mishandeling, van misbruik. Als de pijn elke dag opnieuw gevoeld moet worden. Als het wantrouwen in mensen soms zo groot kan zijn. Als er zorgen op onze schouders liggen, Heere, waar we met anderen niet over praten kunnen of niet praten durven, omdat het onbegrip zo groot kan zijn. O God van hemel en van aarde, wij bidden van u, ontferm u dan over ons. En leer ons ons hart uit te storten bij uw genadetroon. Gedenk ook alle rouwdragenden, Heere, de weduwen, de weduwnaren. Zij die ouders of een van hun ouders naar het graf hebben moeten brengen. Maar ook ouders, Heere, die een kind hebben verloren. In de bloei van het leven. In de moederschoot. Of bij de geboorte. Heer, als de wonden soms zo kunnen schrijnen. Als de pijn soms zo ontzettend diep kan zijn. Wij bidden van u. O God van alle vertroosting. Troost ons dan. Met uw nabijheid. In Christus. En geef ons dan kracht, Heere, om met de ogen op u geslagen ons leven te kunnen leven. Om te zien dat er in u uitkomst is. Dat er in u kracht is. En dat er in u hoop is. O Heere, geef ons zo een levend zicht op u. Gedenk ons. Heere, zegen de verkondiging van het evangelie vanmorgen hier. Maar ook op al de andere plaatsen waar uw woord vanmorgen mag uitgaan. Heere, geef uw zegen. Dat het woord heerlijk mag zijn. Dat het woord krachtig mag zijn. En dat de kerk tot leven gewekt wordt. Opdat zij zal bloeien tot de eer en verheerlijking van uw grote naam. Heere, wij hebben u zoveel te vragen. En als wij vanmorgen onze gebeden neerleggen voor de troon van uw genade. Heere, dan doen wij dat niet in het besef dat wij iets verdienen. Maar dan doen wij dat op grond van het bloed van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En dan vragen wij dat u in zijn naam. Amen.
Gemeente, de tekstwoorden waar we vanmorgen in de preek bij willen stilstaan zijn de versen 14 tot en met 16 van Hebreeën 4. En wij lezen daar: terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. Dat zijn tekstwoorden die ingaan op het priesterschap van de Heere Jezus Christus, en in het verdere van de Hebreeënbrief wordt dat dan uitgewerkt. En een psalm die daar ook over zingt is psalm 40, de versen 3 en 4. Waar de dichter zegt: mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Wat geest zo vlug, wat tong zo wel bespraakt, geen slachtvee, geen altaren. Vol spijs en offer waren het voorwerp van uw lust. Gij hebt mij naar uw woord, mijn oren doorgeboord en het lichaam toegerust. In vers 4: brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik, kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Zingen we met elkaar Psalm 40, vers 3 en vers 4 als voorbereiding op de preek. En u krijgt ondertussen de gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. Het thema voor de preek van deze morgen is Jezus, de Zoon van God, is als de grote hoge priester de hemelen doorgegaan. Jezus, de Zoon van God, is als de grote hoge priester de hemelen doorgegaan. We staan stil bij een drietal gedachten. In de eerste plaats, wij hebben een grote hoge priester. In de tweede plaats, wij hebben een medelijdende hoge priester. En in de derde plaats, wij hebben een genadige hoge priester. Dus Jezus, de Zoon van God, is als de grote hoge priester de hemelen doorgegaan. Een drietal gedachten. In de eerste plaats, wij hebben een grote hoge priester. In de tweede plaats, wij hebben een medelijdende hoge priester. En in de derde plaats, wij hebben een genadige hoge priester. In de eerste plaats dus, wij hebben een grote hoge priester. Gemeente jongens en meisjes, wanneer we de Hebreeënbrief openslaan en wij beginnen daar te lezen, dan komen we al heel snel tot de ontdekking dat deze brief heel anders van toon, heel anders van karakter is dan de andere brieven die wij in het Nieuwe Testament kunnen vinden. De brief aan de Hebreeën begint zonder enige inleiding, zonder enige voorbereiding. Ze valt als het ware zomaar met de deur in huis. En wanneer je deze brief doorleest, dan zou je kunnen zeggen, het lijkt wel alsof die Hebreeënbrief een preek is. Een preek die gehouden is in de gemeente, die later is opgeschreven en als een brief naar de gemeenten gestuurd is om ook daar gelezen te worden. En dat karakter van die preek, dat blijkt al bijvoorbeeld uit het feit dat de schrijver van de Hebreeënbrief voortdurend teksten uit het Oude Testament neemt die hij uitlegt en die hij dan vervolgens toepast. Kenmerkend voor die toepassing is dat de schrijver dat voortdurend laat beginnen met die aansporing: laat ons. De krachtige aansporing die we tot vier keer toe ook in ons teksthoofdstuk vinden. Laat ons. En die aansporingen, gemeente, die staan er in deze brief aan de Hebreeën niet voor niets. De gemeente van de Hebreeën is vermoedelijk een gemeente geweest die bestaat uit Joden-christenen. Christenen die van oorsprong Joods geweest zijn en die langere tijd geleden tot het geloof in de Heer Jezus Christus als de Zoon van God en de zaligmaker van zondaren zijn gekomen. En die gemeente die heeft een aantal jaar geleefd bij die belijdenis dat de Heer Jezus Christus, Jezus de Nazarener, de Zoon van God was. En nu kan het zijn dat de gemeenteleden van de Hebreeën te maken hebben gekregen met vervolging, met onderdrukking. En dat zij als gevolg van die vervolging, als gevolg van die onderdrukking, water bij de wijn van het evangelie zijn gaan doen. Ze nemen het wat minder strikt met de aansporingen en de bevelen van de Heer Jezus Christus. Ze laten de onderlinge samenkomsten na, een keertje minder naar de kerk, het moet toch een keer kunnen. De voorgangers, de gepredikanten van de gemeente, die ze eerst gehoorzaamden omdat zij het woord van God verkondigden, Die hebben niet meer het gezag en die hebben niet meer de waarde die ze eerst hadden. En al met al, gemeente, krijgen wij uit deze brief de indruk dat de gemeente waaraan deze brief gericht is, een gemeente is die langzaam maar zeker weer terugglijdt het Jodendom in. Die langzaam maar zeker de belijdenis loslaat dat Jezus Christus de zaligmaker van zondaren is. En dat het een gemeente is die het weer gaat zoeken in de rituelen, in de ceremonieën van het Oude Testament. Je zou kunnen zeggen, het lijkt wel alsof er in deze brief iets van het tijdgeloof openbaar komt. Voor een tijd hebben ze met vreugde de Heere Jezus Christus beleden als de zaligmaker. Maar nu onder de druk van de vervolging, onder de druk van de verdrukking en de verachting, glijden ze weer terug het oude leven in. Of dat we hier iets op het spoor komen van de verachtering in de genade, van het slordige leven met de Heere. En daarom zegt de apostel in deze brief voortdurend, met die machtige aansporing, met dat krachtige bevel, laat ons dan. Hij preekt, om zo te zeggen, het evangelie, zoals de Dordtse leerregels dat verwoorden, voortdurend met het bevel van geloof en bekering. In het vertrouwen, in de verwachting dat het God is die dat bevel van geloof en bekering in de harten zal leggen van zondaren. En in onze tekst, vers 14, komt de apostel dan met die machtige aansporing, met die krachtige vermaning: wij hebben een grote hoge priester die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God. En achter deze woorden van vers 14, gemeente, schuilt een beeld vanuit het Oude Testament. Daar schuilt het beeld van de hoge priester in het Oude Testament die de tabernakel en later de tempel binnengaat. Het beeld van Yom Kippur, van de grote verzoendag. En kinderen, wat gebeurde er eigenlijk op die dag? Op die grote verzoendag in het Oude Testament. Dat was in het Oude Testament een hele bijzondere dag. Dat was de enige dag in het jaar dat heel het volk Israël moest vasten. Van zonsopgang tot zonsondergang mochten ze niet eten en niet drinken. En op die ene dag in het jaar moest het volk Israël nadenken over zichzelf, nadenken over de zonden. En op die ene dag moest ook heel het volk Israël naar de tabernakel toe, om daar te komen voor het aangezicht van God. Voor het aangezicht van God, waarvan vers 12 en 13 van hoofdstuk 4 van de Hebreeënbrief zeggen dat het een God is voor wie alle dingen open liggen. Ze moeten dus naderen voor een God die iedereen ziet, die iedereen kent, die je gedachten weet, die je motieven weet, waarom je bepaalde dingen doet en niet doet, waarom je bepaalde dingen zegt en niet zegt. Voor een God voor wie alle dingen openbaar zijn. En wie, gemeente, zou dan niet huiveren? En zien we dan in gedachten die Israëlieten staan, gemeente. Staan voor de tabernakel. In het besef dat daar binnen in het heilige der heiligen, op die troon van de ark, dat daar God woont. De heilige God. De God die de zonde niet kan verdragen, de God die de zonde niet kan zien. In het besef dat daar binnen in het heilige, daar waar God woont, ook die heilige wet van God ligt. Dan kun je toch die huivering van de Israëlieten wel begrijpen, gemeente. Dat ze het besef hebben, ga daar binnen, daar woont God. En daar binnen, daar ligt de wet. En als de Heere die heilige wet nu gaat vergelijken met ons, het volk van het verbond, dan hebben we te vrezen dat er elk ogenblik vuur vanuit die tabernakel komt dat ons verteren zal. Als wij naderen moeten, gemeente, voor de troon van God. Als wij komen moeten in de tegenwoordigheid van de Heere. We hebben onszelf een beetje leren kennen. Als mensen die ongehoorzaam zijn aan het woord en de wil van de Heer. Als mensen die vol ongeloof keer op keer de beloften van het evangelie verwerpen. Wie zou dan niet huiveren, de gemeente? Dat is het beeld wat gebruikt wordt. Het beeld van de grote verzoendag. Het beeld van de dag waarop Israël wordt opgeroepen zijn zonden te bedenken. Het wijst ons, gemeente, op de noodzakelijkheid van zelfonderzoek. Dat zelfonderzoek waartoe ook het avondmaalsformulier oproept, dat een ieder zijn zonden en zijn vervloeking bedenken, opdat hij zich voor het aangezicht van God zal verootmoedigen, opdat hij zal buigen, opdat hij zal gaan belijden. En als dan zo, gemeente, dat volk Israël daar staat, met het besef van zonde, met het besef van schuld, dan komen we bij dat beeld wat in vers 14 wordt gebruikt. Want op de grote verzondag, als heel dat volk daar staat, dan komt daar de hoge priester. Hij is de enige die op die grote verzondag werken mag. En hij komt daar en hij neemt dan twee bokjes. Dat ene bokje dat krijgt een rood koord om de hals, en het andere bokje dat krijgt een rood koord om de horens. En dat bokje dat het rode koord om de horens krijgt, dat is de bok die straks de woestijn in zal worden gestuurd om daar te sterven. En die andere bok, die bok met dat koord om de hals, dat wordt eerst genomen. En de hoge priester die brengt dat voor het volk, en het hele volk die ziet die bok staan. En de hoge priester die legt dan zijn handen op de kop van dat dier, en die gaat dan de zonden van Israël als het ware op dat dier leggen. Hij gaat dan de zonden van Israël belijden. En terwijl hij dan zijn handen legt op de kop van dat dier, zegt hij: ik leg op jou al de zonden en al de overtredingen en al de ongerechtigheden van Israël. Geen enkele zonde uitgezonderd worden gelegd op die ene bok. En dan neemt de hoge priester een scherp mes en hij snijdt de keel van dat bokje door, zodat het dier sterft. Heel dat volk, gemeente, dat kon het daar zien, wat daar gebeurde. Daar sterft een bokje dat beladen is met mijn zonde en met mijn schuld. Dat is een beeld, gemeente, wat heen wijst naar Goede Vrijdag. Waar het lam God sterft, dat de zonde der wereld wegdraagt. Waar Christus sterft beladen met de zonde en schuld, daar drupt het bloed van het lam van God op de aarde. Hij is tot zonde en tot vervloeking gemaakt. Al de ongerechtigheden, zegt Jesaja, heeft God op hem doen aanlopen. Heeft God op zijn schouders gelegd. En hij geeft zijn leven als een schuldoffer in de plaats van zondaar. Als in een plaatje, gemeente, zien wij op de grote verzondag wat het machtige werk is geweest van de Heer Jezus Christus op de grote vrijdag als hij sterft. Maar daarmee is het niet klaar. Want als dat dier dan gestorven is, dan is dat bloed opgevangen in een schaal. En met die schaal bloed gaat de hoge priester de tempel binnen. De voorhof door. Het heilige door. Tot bij het voorhangsel. En dan schuift hij dat gordijn aan de kant. En hij stapt binnen. In het heilige der heiligen. In het binnenste heiligdom. De plek waar God woont. En daar sprenkelt hij het bloed van dat bokje voor het aangezicht van God. Daar legt hij dat bloed voor het aangezicht van de Heere neer. En dan kijkt de Heer als het ware naar buiten, gemeente. En dan is daar nog steeds die heilige God, die geen zonde kan zien en verdragen. Dan ligt daar nog steeds die heilige wet die aanklaagt en zegt: vervloekt is een ieder die niet blijft in alles wat in mij geschreven staat. Maar dan ligt daar toch dat bloed. Dat bloed dat spreekt van de verzoening. Dat bloed dat spreekt van de vergeving van zonde, van de vergeving van de schuld. Dat bloed, dat al de deugden van God heeft verheerlijkt, dat bloed, dat Gods eer verkondigt. En als dan de hoge priestergemeente naar buiten gaat, dan staat daar nog steeds die andere bok. Die bok met dat rode koord om die horens. En dan neemt de hoge priester ook die bok. En dan legt hij ook al de zonden van het volk op dat bokje. En dan stuurt hij dat bokje weg de woestijn in. De wildernis in. Om daar te sterven. En dat bokje, gemeente, dat weg wordt gestuurd de wildernis in. Dat maakt zichtbaar. Dat is als het ware het zichtbare teken van dat wat er onzichtbaar in het heilige der heiligen, in de tabernakel voor het aangezicht van God is gebeurd. Het maakt zichtbaar wat dat bloed in de tabernakel voor het aangezicht van God gedaan heeft, voor een ieder die zich verootmoedigt. Daar mag worden meegezongen, zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan. Wat een machtig beeld, gemeente, tekent ons grote verzondag. Voor de ogen van het huiverende volk. Voor de ogen van het volk aan wie het leven als een verzondigd leven voorbij trekt. Want ze zien daar hoe een bokje sterft in hun plaats. En ze zien daar hoe een bokje beladen met zonde en schuld de woestijn ingaat. Als een machtig teken van de verzoening die er is door het bloed in de tempel. En dat beeld, gemeente, is het beeld wat de apostel gebruikt in vers 14. Als hij zegt dat wij een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan. Namelijk Jezus, de Zoon van God. Als het ware zegt de schrijver hier, hij zegt Jezus, de Zoon van God is zoals die hoge priester de tabernakel doorgegaan, de voorhof doorgegaan, naar het binnenste heiligdom, naar de troon van God. Zoals de hoge priester die tabernakel doorging, zo is Jezus het hemelsheiligdom binnengegaan. De wolkenhemel door en de sterrenhemel door, tot in het heiligdom, tot voor de troon van God. En toen hij daar kwam als de grote hoge priester, toen is hij daar genaderd voor Gods aangezicht met zijn bloed dat hij gestort heeft op de aarde. Onzichtbaar voor de discipelen. Die stonden hem na te kijken en een wolk nam hem weg. Maar toch is hij opgevaren. Om daar in de hemel zijn bloed te leggen. Als een verse en levende weg voor het aangezicht van God. We horen het hem als het ware zeggen, gemeente. Vader, hier is het bloed dat uw toren stilt. Vader, hier is het bloed. Opdat een ieder die tot u zal naderen, over de weg van dit bloed verzoening zal ontvangen. Wij hebben een grote hoge priester, zegt de schrijver. En waaruit blijkt dat nou, gemeente, dat deze hoge priester groot is? De apostel die laat het zien door Jezus als de hoge priester te vergelijken met de priesters op de aarde. Hij zegt, de priesters op de aarde, die moesten elk jaar opnieuw de tabernakel binnengaan. Maar Jezus, die heeft met één offer in eeuwigheid het offer gebracht. Zijn ene offer heeft eeuwigheidswaarde. En de priesters op de aarde, die moesten eerst voor zichzelf offeren en dan voor de zonden van het volk. Maar hij hoefde niet voor zichzelf te offeren, maar hij heeft zichzelf opgeofferd. Hij is niet binnengegaan met het bloed van de stieren en van de bokken, maar hij is binnengegaan met zijn eigen bloed. En toen hij de tabernakel, het heiligdom, is binnengegaan, toen hij het bloed van de verzoening gelegd heeft voor het aangezicht van de Vader, toen heeft hij de tempelpoorten open laten staan. Toen heeft hij de toegang tot de troon van God geopend. opdat niet alleen de hoge priester zoals in het Oude Testament, maar opdat al de gelovigen tot de troon van God zouden kunnen naderen. Met vrijmoedigheid. Hier wordt iets zichtbaar, gemeente, niet alleen van de betekenis van Goede Vrijdag, van het offeren van de Heer Jezus Christus, maar hier wordt ook iets zichtbaar van de Hemelvaartsdag. De dag waarop Christus naar de hemel is gegaan, waarop hij de hemelen is doorgegaan tot voor het aangezicht van de troon van God. Misschien, kinderen, is het vanmorgen wel heel moeilijk voor jullie. Misschien zeg je, ik begrijp eigenlijk helemaal niet zo goed wat de betekenis is van deze woorden. Ik hoorde van de week een heel mooi, eenvoudig voorbeeld wat het precies duidelijk maakt. We hebben tegenwoordig allemaal telefoon. Misschien hebben veel van jullie wel een mobieltje. Nou, dat gaat via een satelliet, maar die oude telefoons, toen ze net waren uitgevonden, dat ging via door een kabel. Dan moest er eerst een kabel worden gelegd van het ene dorp naar het andere dorp. En als die dan was aangesloten, dan kon je bellen met elkaar. Nou, zo is er bijvoorbeeld ook een telefoonkabel gelegd tussen Engeland en tussen Amerika. En op een dag ging er zo'n schip de haven van Engeland uit met zo'n kabel aan boord. Die werd afgerold over de bodem van de zee. En dat schip dat verdween uit het zicht. In Engeland stonden ze het na te staren en op een gegeven moment zagen ze het niet meer. Maar dat schip is ook aangekomen in Amerika. En daar werd die kabel aangesloten. En toen was er een verbinding tot stand gekomen. Toen konden ze bellen vanuit Engeland naar Amerika. En vanuit Amerika naar Engeland. Nou, zo zou je met eerbied gesproken kunnen zeggen. Toen de Heer Jezus Christus met zijn offer is opgevaren naar de hemel. Toen heeft hij een verbinding tot stand gebracht tussen de hemel en tussen de aarde. Doordat hij zijn bloed als een verse en levende weg voor de troon van God heeft neergelegd, loopt er een verbinding naar de troon van Gods genade. Omdat zijn bloed daar gelegd is voor het aangezicht van God, daarom mogen zondaren tot God naderen, daarom mogen zondaren hun hart voor de Heere uitstorten en daarom mogen zondaren God vragen om genade. Een dichter die zegt daarvan, wat een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Wat ligt daar een machtige boodschap in opgesloten, gemeente, voor zondaren. Er is een hoge priester voor de troon van God. Er is een volkomen verzoening, een volkomen vrede. Er is eeuwig leven mogelijk in de tegenwoordigheid van de heilige God, die de zonde niet zien kan, die de zonde niet verdragen kan. En toch is het mogelijk dat zondaren met hem zullen leven. Dat zondaren voor zijn aangezicht zullen staan. Dat zondaren eeuwig hem zullen mogen grootmaken. Want, zegt de apostel, wij hebben een grote hoge priester voor de troon van God. En door deze hoge priester is het mogelijk dat u uw hart kunt uitstorten voor God. Laat ons dan deze belijdenis vasthouden, zegt de apostel. Deze belijdenis van de hoge priester. Laten wij dit dan in het oog houden, dat wij vanuit onszelf niet voor God kunnen bestaan, maar dat wij een hoge priester hebben voor de troon van God. Een hoge priester die de hemelen is doorgegaan. En uw gemeente, is deze hoge priester niet alleen de Zoon van God, die hoog en verheven daar is in de hemel, die zit aan de rechterhand van God. Want dan zouden we ons bevend en huiverend kunnen afvragen, hoe zal ik ooit kunnen naderen tot deze hoge priester? Hij is te groot. Hij is te ver. Hij is te onbereikbaar voor mij. Ik ben een mens uit het stof genomen. Hoe zal ik de hoge priester, de Zoon van God, dan aanroepen? En de apostelgemeente, hij wijst ons niet alleen op het feit dat wij een grote hoge priester hebben, die de Zoon van God is en die met zijn bloed de hemel is binnengegaan. Maar hij wijst ons er ook op dat wij een medelijdende hoge priester hebben. Onze tweede gedachte. Want de schrijver van de briefgemeente, hij zegt het heel krachtig. In vers 15. Tot twee keer toe met een ontkenning. Hij zegt, wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben. Hij zegt daarmee dus als op een hele sterke manier. Wij hebben dus een hoge priester die dat wel kan. We hebben een hoge priester die in de hemel is en die voluit God is. Maar wij hebben ook een hoge priester die medelijden kan hebben met onze zwakheden. Met onze moeite. Omdat hij Jezus is. De Zoon van God die vlees geworden is. De Zoon van God die vanuit de hemel op de aarde is neergedaald. En daarom kan hij medelijden hebben. Letterlijk staat daar in het Grieks, kan hij sympathie hebben. Omdat hij bekend is, zegt de schrijver, met onze zwakheden. Hij weet uit eigen ervaring, gemeente, wat het is om honger te hebben en dorst. Hij weet uit eigen ervaring wat het is om bespot te worden en bespuwd te worden. Om veracht te worden. Hij weet wat het is, gemeente, om verdriet te hebben en om rouw te hebben. Hij weet wat het is om onbegrip mee te maken. Omdat hij het zelf, toen hij op deze aarde leefde, meegemaakt heeft. Hier horen we iets, gemeente, van dat machtige wonder. Dat er daar, in de hemel, in de boezem van God, van de hoge heilige God, het medelijdende hart klopt. Van de mens Jezus, die weet van tranen en die weet van pijn. En dan zegt de apostel iets heel opmerkelijks, gemeente. Hij zegt dat Jezus medelijden kan hebben met onze zwakheden, opdat hij net als wij in alle dingen verzocht is geweest, doch zonder zonde. Dat laatste zou je ook mogen vertalen met doch zonder te zondigen. En dat plaatst die zwakheden en die verzoekingen ook heel speciaal in het kader van de zonde. Hij weet, gemeente, van de verzoeking. Hij weet van de verleidingen. Hij weet wat het betekent als de Satan naar je toe komt en je probeert te verleiden tot een leven zonder God en tot een leven los van God. Hij heeft het meegemaakt. Kort na zijn doop werd hij geleid in de woestijn en de duivel die kwam naar hem toe en die zei tegen hem, waarom doe je zo moeilijk? Hij toch honger hebt, zeg tegen die stenen dat ze brood worden. Neem toch het heft in eigen handen. Dan zit je toch te wachten op de wil van God en op de weg van God. Je kunt het toch ook zelf wel doen? Hij weet wat het betekent, gemeente. Om de hitte van de vervolging in je nek te voelen. Om de hete adem van de vervolger te merken. Die je verleidt om dan toch in ieder geval wat water bij de wijn te doen. Niet zo scherp het evangelie te verkondigen. Niet zo scherp en zuiver te leven overeenkomstig Gods wil. Hij weet wat het betekent, gemeente. Dat de verleidingen op je afkomen. En hij weet wat het betekent. Om in die verleidingen zwak te zijn. Mens te zijn. Want er zit een bepaald verband, gemeente, tussen die woorden zwakheid en verleiding en zonde. Je zou kunnen zeggen, die verzoeking, die verleiding, die staat aan de deur van het hart en die loert door het sleutelgat naar binnen, want die wil binnenkomen. Die verzoeking, die verleiding om een leven te gaan leven zonder God, die staat aan de deur en die klopt aan. En de zwakheid is, gemeente, dat wij van nature de neiging hebben om die deur voor die zonde, voor die verzoeking open te doen. En de zonde is, gemeente, dat wij daadwerkelijk die grendel weghalen van de deur en dat wij de verzoeking, de verleiding, die zonde binnen laten komen. En als je dat beeld nou toepast op wie de Heer Jezus Christus geweest is, gemeente, dan weet hij voluit wat het betekent als die verzoeking aan de deur staat en klopt om binnengelaten te worden. Hij heeft het meegemaakt. En als het nou gaat over die zwakheden, gemeente, dan is er één groot verschil. Wij hebben met onze zwakheid voortdurend de neiging om die grendel van de deur te halen. Nog sterker gezegd, gemeente, we hebben eigenlijk niet eens een keus. Voordat we erover nagedacht hebben, hebben we het al gedaan. Maar de Heer Jezus Christus, die voluit mens was, was mens zoals Adam in het paradijs. Hij had de mogelijkheid, net als Adam in het paradijs, om nee te zeggen tegen God en ja tegen de zonde. Maar omdat hij God op het oog hield, omdat hij zo lief, zoveel liefde had voor God, heeft hij het niet gedaan. De zonde stond aan de deur. Hij was voluit mens. En hij zondigde niet. En gemeente, dan moeten wij daarbij niet het beeld hebben dat dat iets is geweest van zelfsprekendheid. Zo van dat was voor hem heel gemakkelijk. In Hebreeën 5 zegt de apostel dat de Heer Jezus Christus in al die verzoekingen, dat hij in de dagen van zijn vlees gebeden heeft geofferd aan God en smekingen, met tranen en met sterk roepen. En dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft uit al die dingen die hij heeft geleden. Het meest heldere om te zien dat in de hof van Gethsemane, als de verzoeking en de verleiding komt om aan de wil en de weg, tegen de wil en de weg van God nee te zeggen. Als de duivel hem benauwt door hem voor ogen te stellen wat het lijden zal zijn dat hem wacht, dan zien we Jezus worstelend in de hof van Gethsemane. O, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hij heeft gehoorzaam gebogen voor de wil van God. En in al die worsteling, gemeente, kan hij medelijden met ons hebben in onze worsteling, in onze verzoeking. Zo'n hoge priester is Jezus, de Zoon van God. Daarom heeft hij stand gehouden. Daarom heeft zijn offer eeuwigheidswaarde. Maar hij is tegelijkertijd mens van vlees en bloed. Verzocht, gelijk als wij, maar zonder te zondigen. En als de heilige, en als dan de apostel heeft laten zien wat een ontzettend grote en hoge priester wij hebben, dan kan hij maar één ding doen. Dat is met klem ertoe aansporen om tot deze hoge priester als zondaar de toevlucht te nemen. Onze derde gedachte. Want, zegt hij, wij hebben een genadige hoge priester. Want de dingen die hij in vers 14 en vers 15 gezegd heeft, die lopen samen in die machtige climax van vers 16. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade mogen vinden ter bekwamer tijd. Als we dan de volgende vers overzien, gemeente, dat we een grote hoge priester hebben die de hemel in is doorgegaan met het bloed van de verzoening. Dat we een medelijdende hoge priester hebben die niet hoog en verheven is alleen, maar die ook medelijden kan hebben met ons in onze zwakheden. Dan komt hij tot de machtige jubel die keer op keer in de brief terugkomt. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot God. Naderen voor Gods aangezicht, als gemeente, als volk van Gods verbond, en ook heel persoonlijk, toegaan tot God, zoals het volk Israël op de grote verzondag naderde voor het aangezicht van de Heer. Zo worden wij vanmorgen, gemeente, geroepen om tot God te naderen. Ja, zegt er misschien iemand, dat is natuurlijk heel mooi gezegd. Maar als ik naar mijzelf kijk en als ik al mijn zonden zie en mijn schuld, hoe kan ik dan naderen voor de troon van God? Dan voel ik me als Jesaja die in de tempel iets van die troonzaal van God mag zien en van de heiligheid van God. En die op de knieën is neergezakt en heeft uitgeroepen, wee mij, want ik verga omdat ik een man ben van onreine lippen. En inderdaad, gewoon als de Heer ons iets laat zien van wie wij zelf zijn als zondaren, met onze schuld en met onze ongerechtigheid, dan is het ontzettend moeilijk om met vrijmoedigheid te naderen tot de troon van Gods genade. En er zitten er vanmorgen ongetwijfeld in de kerkgemeente die daarvan weten. Gezondigd te hebben. Je voelt het in je hart, je durft bijna niet. Met knikkende knieën, hoe zou ik mijn knieën buigen? Hoe zou ik mijn handen vouwen? Hoe zou ik God aanroepen? De Heer ziet me aankomen, alweer gezondigd. Er zal voor mij wel geen hoop meer zijn. Dan klinkt daar toch die machtige nodiging, gemeente. Laten wij met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van Gods genade. Met vrijmoedigheid. En vrijmoedigheid, gemeente, dat is wat anders als vrijpostig. Dat is wat anders als brutaal. Zo van, nou ja, ik heb toch al recht. Nee, in vrijmoedig, gemeente, daar wordt iets zichtbaar van het geloof. Van het geloof zoals de reformator Calvijn dat beschrijft. Als hij zegt, wat is nou geloof? Hij zegt, geloof, zegt hij, dat is een vaste en een zekere kennis. Van Gods welwillendheid. Jegens ons. Die gegrond is niet op iets in ons, maar die gegrond is op de waarheid van zijn genadige belofte in Christus Jezus. Die door de Heilige Geest aan ons verstand openbaart en aan ons hart verzegelt. Vrijmoedigheid, gemeente, wordt geboren in de beoefening van het geloof, in het leven met God. Als we gaan leren zien. Als de Heilige Geest het ons laat zien. Die machtige beloften van de schrift. Als de Heilige Geest het ons laat zien, gemeente, dat God geen lust heeft in onze dood, maar dat God waarachtig ons behoud op het oog heeft. Als we die genadige beloften van de Heer in het woord gaan ontdekken. Als de Heilige Geest onze ogen dan niet alleen opent voor de diepten van zonde en schuld, maar ook voor die genadige hoogten van Gods belofte. Dan ontstaat er die vrijmoedigheid. Als we leren zien wie God is. Om steunend op Christus. Misschien al wankelend. Misschien al bevend. Toch te naderen voor de troon van God. Omdat we gaan zien. Die troon van God is geen troon van oordeel. Geen troon van recht. Maar het is de troon van genade. En in dat woord troon van genade, gemeente, daar zit een verwijzing naar dat verzoendeksel in de tabernakel. Zolang daar op dat deksel geen bloed lag, is die troon van God een troon van gerechtigheid, een troon van heiligheid, een troon waar vuur uitkomt voor elke zondaar. Zolang daar geen bloed van verzoening op ligt, kan God geen gemeenschap hebben met de zondaar. Want dan ziet God die heilige wet die vloekt en die dondert. En dan ziet God die zondaar die geen enkele gerechtigheid heeft. Maar als daar dat bloed van de verzoening op gesprenkeld ligt, dan mag daar buiten de tabernakel zichtbaar gemaakt worden met die weggaande bok, die bok die de woestijn ingezonden wordt, dat er verzoening is. En dan mocht elke Israëliet die zich vernederde en zich verootmoedigde, als het ware zijn handen leggen op dat bloed daar in de tabernakel en zeggen, o God, hier ligt toch bloed van verzoening? Waarom kan de apostel dit in hoofdstuk 10 opnieuw uitroepen? Als hij heel dat machtige priesterwerk van Christus heeft beschreven, terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Op een verse en levende weg. Laat ons dan toegaan. O gemeente, er ligt als het ware voor de troon van God een rode loper van bloed. Als een verse en als een levende weg. tot de troon. En die ligt daar, gemeente. Opdat iedere zondaar die tot God nadert, om zijn hart uit te storten, barmhartigheid zal ontvangen. En het zal merken dat God in liefde en in ontferming op hem neerziet. Om te merken dat daar op de troon van God een God zit. Wiens ingewanden rommelen van barmhartigheid en van genade. En hij zal daar genade mogen vinden. Vrijspraak. Eeuwig leven. Verzoening. Voor een zondaar die het verdiend heeft om te sterven. O zondaren van morgen. U mag naderen tot de troon van God. En u mag uw handen leggen op het Lam van God. Dat de zonden der wereld wegdraagt. U mag tot de troon van God komen. Over die verse en die levende weg van het bloed. Om weg te schuilen. Achter de hoge priester die daar voor de troon van God is. Met die doorboorde handen. Die daar staat. Met zijn leven. En met zijn offer. Laten wij dan naderen tot de troon van God. Opdat wij barmhartigheid en genade mogen vinden. Ter bekwamer tijd. En welke tijd is dat dan, gemeente? Dat is de tijd die God het beste vindt. Dat is de tijd die God bepaald heeft. Ja, zegt u, dat kan dus betekenen dat ik misschien wel heel even moet wachten. Nee, gemeente. Want als het nou gaat over die bekwame tijd, dan laat Hebreeën 4 het ons zien. Wat die tijd is. Welke tijd God bepaald heeft. En welke tijd God het beste vindt. Namelijk heden. Calvijn zegt, als het gaat over die tijd die bekwaam is voor God, dan is het de tijd van de roeping. Dan is het de tijd dat God zegt, heden, zo gij zijn stem dan hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. O gemeente, wanneer we binnen willen gaan in de rust van God, wanneer we binnen willen gaan in het hemelse heiligdom, wanneer we binnen willen gaan om eeuwig te rusten van de zonde en van de ongerechtigheden en om eeuwig God te aanschouwen en God lief te hebben, dan zullen we moeten naderen over de troon, over de verse en levende weg tot de troon van Gods genade. Niet morgen en niet volgende week, maar heden, nu. Vandaag, gemeente, worden wij allen ertoe aangespoord om ons zondige leven neer te leggen voor de troon van God, om te naderen voor Gods aangezicht. Als zondaar. Om deze hoge priester, als onze hoge priester, te omhelzen. Om u neer te leggen. En tegen de Heere te zeggen, Heer, ik heb geen enkel recht. Maar u zelf hebt toch gezegd, dat wie tot u komt, over die verse en levende weg van het bloed van Christus, dat die niet zal worden uitgeworpen. Heere, wees mij genadig. We hebben een hoge priester, gemeente. En in hem vinden we rust voor onze ziel. In hem vinden we verzoening van onze zonden. In hem vinden we alles. En neem dan die waarschuwing van de apostel ook ter harte, gemeente. Als hij in hoofdstuk 10... nadat hij opnieuw die machtige aansporing heeft herhaald, neergeschrijft. Dat als iemand de wet van Mozes veracht had, moest sterven onder 2 of 3 getuigen. En dan zegt de apostel, hoeveel zwaarder straf, denkt u dan? Dat hij waardig geacht wordt, die het bloed van de Zoon van God vertrapt, en die de zaligmaker van God gegeven veracht. vreselijk. Is het om dan te vallen in de handen van de levende God? O, laat ons dan toegaan. Want wat een machtige bemoediging, gemeente, schuilt er in deze woorden. We hebben een hoge priester in de hemel. O, we zien hem niet. En toch door het geloof mag het verstaan worden. Hij is daar. Ons ten goede. O kind van God, wat een machtige werkelijkheid ligt er in deze woorden opgesloten. Hij is daar als de hoge priester met het bloed van de verzoening. Waarvan we jubelend mogen zingen. Gij hebt ons schuldig gekocht met uw bloed. Hij is daar met die zegenende handen. Die een eeuwige zegen en een eeuwige rust voor ons bereiden. Hij is daar onze voorspraak voor het aangezicht van de Vader. En hij neemt onze gebeden in zijn handen. Hij streept al onze zondige verlangens en begeerten daarin door. En hij legt ze volmaakt, heilig en ongeschonden voor het aangezicht van de Vader neer. En hij is daar in de hemelen om zijn geest op ons uit te storten. Die het getuigen zal in onze harten. Abba, Vader. Want dat mag door het geloof worden verstaan, gemeente. Als we zien mogen op de hemelse hoge priester. Dat er een rust overblijft voor het volk van God. Dan wordt toch het verlangen geboren, gemeente. O heerlijk zal dat wezen. Straks vereend te zijn met hem in die stad. Met parelenpoorten in het nieuwe Jeruzalem. Parelenpoorten, gemeente. Die nu nog openstaan. Parelenpoorten. Waardoor u vandaag wordt genodigd naar binnen te gaan. Op Christus te steunen. In hem te geloven. Maar eenmaal, gemeente, komt er een dag. Dat deze hoge priester zal terugkomen op de wolken van de hemel. En dan zal er een troon op deze aarde staan. Dat geen genadetroon is. Maar een grote witte troon vol heiligheid en vol recht. Dan zal het gericht over deze aarde plaats grijpen. Waarbij aarde en hemel zullen beven. O gemeente, laten wij dan aan deze belijdenis vasthouden. Opdat we een onwankelbaar koninkrijk ontvangen zullen. Opdat we de stad die fundamenten heeft zullen beërven. Want onze God is een verterend vuur voor u en voor jou, die zonder de Heer Jezus Christus leeft, die zonder de Heer Jezus Christus sterft en die niet heden nadert voor het aangezicht van God door de hoge priester. O, omwille van uw leven, gemeente, verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Gemeente, zingen wij Psalm 95, vers 4. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. Psalm 95, vers 4. Thank you. Laten wij eindigen met dankgebed. O Heere, hoe groot zijt Gij. En wat bent U het waard, Heere, om eeuwig te ontvangen alle lof, alle dank en alle aanbidding. Dat U het ons laat verkondigen in ons zondige leven, in ons leven vol vijandschap, dat er een grote hoge priester is voor de troon van God. O Heer, het laat zien dat U ons behoudt op het oog hebt. En wij bidden van U. Heere, wilt U elke zondaar vanmorgen, die U niet lief heeft, die U niet kent, die nog nooit de toevlucht heeft genomen tot U, wilt U elke zondaar vanmorgen trekken, opdat ze komen zullen. En wilt U al uw kinderen vanmorgen opnieuw bevestigen en versterken door dat machtig heldere zicht op de grote hoge priester, die onzichtbaar voor onze lichamelijke ogen in de hemel is, maar waardoor we door het geloof mogen weten, Hij is daar, ons ten goede. Dat geeft steun. Heere, dat geeft kracht. Dat geeft uitzicht en toekomst. O Heere, geef toch dat wij allen daarin zullen delen, dat niemand van ons, van de kleinste tot de grootste toe, verloren zal gaan. O, trek ons dan door genade alleen aan uw voeten. Heere, ga met ons als we naar huis gaan. Behoed en bewaar ons. Breng ons als gemeente vanmiddag opnieuw samen rondom uw woord. En laat dan opnieuw uw woord zijn. Met macht en met majesteit. Gedenk ons naar de grootheid van uw genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, zingen wij tot slot Psalm 65. En omwille van de tijd alleen het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend. En zuivert gij welzalig die gij hebt verkoren, die gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Psalm 65, alleen het tweede vers. Gemeente, laten wij in vrede heen gaan naar onze huizen, biddend om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij alle eer. Amen.